Wij lezen Matteüs 25, vanaf vers 31 tot het einde. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten met de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggen de Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben we u krank gezien in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis, gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggen de Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Het laatste artikel van de ziekentroost is aan de beurt, artikel 21... Het handelt over het laatste oordeel. Alwaar, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dan zal Christus de schapen van de bokken scheiden. De schapen worden aan zijn rechterhand gesteld, die de lieflijke stem zullen horen, komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Daar zullen wij met grote vrijmoedigheid staan voor het aangezicht dergenen die ons benauwd hebben. Daar zullen wij blinken gelijk de zon in het rijk van onze Vader. Daar zullen wij komen tot de menigte van de vele duizenden der engelen. Daar zullen wij met hem heersen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Zalig zijn zij die in het boek des levens geschreven zijn. Tot zover. Een drietal aandachtspunten in de eerste plaats. Alles komt openbaar. In de tweede plaats, schapen van de bokken gescheiden. In de derde plaats, blinken als de zon. Alles komt openbaar. Schapen van de bokken gescheiden en ten derde blinken als de zon. Weet u nog dat we begonnen met de ziekentroost. Onbekende stof. Onderweg werden we dikwijls aangenaam verrast door de inhoud. Op sommige momenten ook op onze plek gezet. En zo regen de weken, de maanden zich aaneen. En vanmiddag zijn we ineens aan het laatste artikel. Zomaar ineens het laatste artikel. Zo komt ook het laatste oordeel. Rekent u daarmee? De Bijbel laat zien dat eigenlijk nagenoeg iedereen erdoor verrast wordt. Terwijl dat niet hoeft. Want aan dat laatste oordeel zijn al heel wat andere oordelen vooraf gegaan. Ik denk aan de zondvloed. Ik denk aan Sodom en Gomorra. Overvallen zijn door het vuur uit de hemel. Ik denk aan wat Jesaja zegt. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Dat is de prediking. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze wit maken als de sneeuw. Wat zijn er al een oordelen aan dat laatste oordeel vooraf gegaan. En ze hebben alles met elkaar te maken. Ook vanmiddag komt het oordeel tot ons. Elke prediking wijst ons op de noodzaak van bekering. We worden aangedreven om geborgen te zijn. Omdat buiten Christus het vreselijk is om te vallen. De handen, de levende God. Kom dan. Juist als u alles verzondigd hebt. Een hoop huichelachtigheid. God is aan de buitenkant, maar waar het hart niet bij is. Kom dan. En laat ons tezamen rechten. Al die oordelen zijn bedoeld om ons te vrijwaren voor dat laatste oordeel. In die zin dat wij straks niet als de bokken aan de linkerhand van de koning zullen worden gezet. Hoe komt dat toch? Al die oordelen. Waarom? Waarom komt eenmaal dat laatste oordeel, de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel? Maar waar? Dat ontzaglijke gebeuren. Weliswaar bedoeld, beschreven tot troost voor Gods kinderen, maar toch wie zou niet vrezen? Als je denkt over die grote witte troon. Die glazen zee dat alles doorzichtig is. Waar komt het vandaan? Wij hebben gezondigd. We hebben God vaarwel gezegd. We wilden niet naar hem luisteren. Wij wilden als God zijn. Wij wilden boven God staan. En elke dag, in onze onbekeerde staat, herhalen wij die val. Om zelf uit te maken wat we willen. Onze eigen koers te bepalen. Dat ik van ons dat moet kosten wat het kost op de troon. En het kost ons de eeuwige ondergang. Aangrijpend. Alwaar, zo begint het laatste artikel. Waar is dat? In de lucht. Want het sluit aan bij het vorige. Een citaat uit de Thessalonicenzen. Zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heere tegemoet in de lucht. Alwaar wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daar kan iedereen je zien. Want iedereen zal ook de Heere Jezus zien. Of je nu in Australië woont of hier in Nederland. Alle oog van zien. Straks ben je een keer aan de beurt. Om voor die troon te verschijnen. En iedereen ziet je daar staan. In de lucht. Er zal geen tijd meer zijn. Ik zeg Luther, God heb alle tijd om dat oordeel rustig af te werken. Iedereen zal je daar zien staan. Wat deze troon precies zal zijn, dat zullen we pas weten op die dag. Maar de Bijbel is helder genoeg dat we hem allemaal zullen zien staan. Zoals we de vorige keer hebben gezien, zo geldt ook nu dat de zieke troost bedoeld is voor mensen die de Heere Jezus al een keer eerder hebben gezien. De ogen van het geloof. Ze hebben hem gezien toen het oordeel persoonlijk over hen ging. Ze hebben hem gezien in hun geweten. Ze hebben hem gezien in het woord. O, als wij zo dadelijk voor die troon van Jezus gesteld zullen worden, dan zullen wij geen vreemde aanschouwen, geen vreemde zien. Dat is een heerlijke gedachte. De goddelozen evenwel zullen hem voor het eerst zien. Hoewel ze hier vaak van hem gehoord hebben, maar hem verworpen hebben. Dus het maakt nogal verschil. Of je straks je redder ziet. Of je rechter. Wat moet dat een blijde dag zijn. Als je de Heer Jezus ziet. En je herkent hem als degene die je gered heeft uit de afgrond. Van de toorn van God. Uit de helse benauwdheid. Van de vloek. Dat is mijn liefste die daar straks op de troon zit. Of je zult hem zien. Die je hier verworpen hebt. Voor wie je niet buigen wilde. wiens rijk je hebt gezocht af te breken. Ken ik de Heer Jezus als degene die plaatsvervangend de vloek voor mij gedragen heeft? Alwaar wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Geloof je dat? Geloof je dat? Dat een moment zal aanbreken dat we voor die grote witte troon staan. En dat de Heer Jezus in al zijn heerlijkheid erop zit. Ogen als van vlammend vuur. Wij moeten geopenbaard worden, staat er. Verschijnen, tevoorschijn komen, betekent dat woordje. Als je nu nog een masker op hebt en doet je anders voor dan je bent, gaat het masker straks af. Als je nu zegt wij zijn vroom, dan ben je vroomheid straks kwijt. Tevoorschijn komen. Alles wat ik in het verborgene heb gedaan. Wat ik heb overdacht in mijn hart. Tevoorschijn komen. Alles wat de meeste mensen niet eens van af weten. Daar komt tevoorschijn. Iedereen kan het straks zien. Want iedereen ziet die troon. En iedereen ziet mij daar straks voor die troon staan. Ik heb al die zonden. Al die ongerechtigheid. Al dat vuil. Alle gemeenheid, alles waarmee ik mij verzet heb tegen de Heere Jezus, het komt openbaar. Je zou je nu verschrikkelijk schamen. Geopenbaard worden. Het enige wat voor de verworpenen niet geopenbaard wordt, dat is dat zij bedekt zijn. Met het bloed van Jezus. Waarom niet? Omdat ze dat bloed veracht hebben. Vertreden. Verworpen. Alwaar wij moeten geopenbaard worden. De duisternis wordt daar tot licht. Wat een aangrijpende gedachte. Het moet, staat er. Je kunt er niet aan ontkomen. Nu nog wel, hè. Ik heb net gezegd, aan het laatste oordeel gaan heel wat oordelen vooraf. En nu kun je er nog onderuit, hè. De Heer zegt, kom dan. Dan kun je nog nee zeggen. Je wil je schuld niet belijden. Je wil doorgaan op de brede weg. Je wil niet buigen voor de Heere. Je kan het nog. Je kun je nog verharden. Je kun je nog verzetten. Wil niet. Ik wil niet. Straks dan kan het niet. Wij moeten geopenbaard worden. Het moet openbaar. Opdat iedereen zou weten dat God rechtvaardig is in zijn oordelen. Huiver je daar niet voor. Als die dag komt. Dat je nu maar angstvallig probeert weg te stoppen. Ergens diep schuilhoeken van je hart. Je geweten probeert te overstemmen. Het komt dan. Openbaar moet voor de rechterstoel van Christus. En dan moet iedereen wegdragen, staat er, wat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Wegdragen. Dat Griekse woordje, dat betekent iets van het ontvangen van loon of soldij, een soldatenloon. En je krijgt loon naar verdiensten. Dus in dat woordje wegdragen, er zit iets, als je nou het goede gedaan hebt, dan ontvang je het eeuwige leven. Als je het kwade gedaan hebt, de eeuwige rampzaligheid. En iegelijk draagt weg. Dus daar zit vergelding in dat Griekse woordje. Er zit vergelding in. De Heer Jezus weet glashelder wat wij gedaan hebben. En wij dragen dan het goede weg naar de hemel, of het kwade naar de hel. Het zij goed, het zij kwaad. Wat een wonder. Als de Heilige Geest is komen wonen in ons lichaam. In deze tempel. Dat Hij ons bestuurt. Want in 2 Korinthe 5 gaat het wel over het lichaam, zoals het de vorige keer ook ging over de lichamelijke opstanding. Dus in het laatste oordeel zullen wij daar staan in ons lichaam. Het zij goed, het zij kwaad. Ja, daar staat de fariseer. En hij moet met zijn tong wegdragen wat hij gedaan heeft. Met zijn tong heeft hij zichzelf verheven boven de ander. En heeft gezegd, ik dank u, o God, dat ik niet ben. Gelijk als die tollenaar, daarachter in de tempel. Voor die grote witte troon staat er de tollenaar met zijn lichaam en met zijn tong. En met zijn tong heeft hij geroepen, o God, wees mij zondaar, genadig. Ik zie voor die grote witte troon Judas staan, met zijn voeten. Die voeten die door de straten van Jeruzalem gingen, naar het Sanhedrin, naar de Joodse raad, om Jezus te verraden. En diezelfde voeten, die hebben hem later gebracht, naar de wanhoop. Daar staat Judas, om weg te dragen. Ik zie Zacchaeus daar, die grote witte troon, ook met zijn voeten, die geklommen zijn in de vijgenboom, want hij wilde Jezus zien. Die man had honger naar Christus. Ik geef niet meer voorbeelden, want het is helder genoeg. Maar straks sta ik daar, met mijn lichaam, mijn ogen. Wegdragen waar je naar gekeken hebt. Met mijn oren. Wegdragen waar ik naar geluisterd heb. Evenredig loon. Dat Satan geluisterd. Dragen je oren ook naar de Satan, de pol van eeuwig vuur. Als je geluisterd hebt naar de lieflijke nodiging van het evangelie, dragen je oren je weg met een eeuwige gelukzaligheid. Je handen, heel je lichaam. Naar wat ik gedaan heb, het zij goed, het zij kwaad. Daarom wat een wonder, hè, als de Heilige Geest in je is komen wonen. En dat je lichaam weer een tempel is geworden van de Allerhoogste God. Wanneer doet Jezus dat? Wanneer doet de Heilige Geest dat? Als ik tot Jezus gekomen ben. Als ik gewassen ben door dat dierbare bloed van Christus. Dan komt de Geest in mij wonen. Dan is daar het beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Oh, ik weet zeker, als Gods kinderen het horen, hè, als je lichaam je straks wegdraagt, dan kun je wel oprecht bezorgd worden. Waar zal het zijn? U moet me lezen in 2 Korinthe 5. Hoe Paulus daar worstelt met deze dingen. En daarom zegt hij, wij zijn zeer begeerig om hem wel behagelijk te zijn in dat lichaam. Want de gedachte dat je met je ogen zondigt, met je handen, met je oren, met je voeten. En het komt straks openbaar. Zeer begeerig. Om onze lichaam in dienst te stellen. Levende offeranden aan de Heer. Wel, als je daar nu oprecht bekommerd over bent, hè? Want we hebben de vorige keer gezegd, de zonde die wij uitdenken in ons hart en die we willen, worden uitgevoerd met het lichaam. Maar Paulus zegt later, het kwade wat ik niet wil, dat doe ik toch. Dat doet mij bevreesd worden om voor Gods rechterstoel te verschijnen. Want mijn lichaam is nog niet verheerlijkt. En dan de gedachte dat ik straks in mijn lichaam voor die rechterstoel van Jezus sta. Dat kan mij bevreesd maken. Dat kan mij benauwd maken. Wel, tegen zulke mensen zeg ik vanmiddag, zie niet op uw lichaam, maar zie op Jezus. Weet u toch van de vorige keer? Hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Met andere woorden, hij is daar in zijn verheerlijkt lichaam. En hij vertegenwoordigt zijn kerk. Dus dat lichaam dat mij hier nog zo menigmaal hindert en een voertuig is van de zonde, raak ik kwijt. En ik zal het verheerlijk lichaam ontvangen. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen. Het ging in het lichaam geschied. Het zij goed. Het zij kwaad. Hoe kun je die dag nu onbevreesd tegemoet reizen? Wel. Denk nog aan al die oordelen, al die preken, kom dan. En als u gekomen bent, kom dan. En als u het weer verzondigd hebt, kom dan. En laat ons te samen rechten. Alles komt openbaar. Wat een dag, als dat bloed van Jezus Christus openbaar komt. Wat een dag, als Gods werk in mij op die dag openbaar komt. Dan mogen allen het zien, alle oog van die miljarden mensen. Ik zijn kind ben, ik rechtvaardig ben op zijn bloed. Hij mij wederom geboren heeft. Onze tweede gedachte, de schapen van de bokken, gescheiden, dan zal Christus de schapen van de bokken scheiden. Ziet u de Heere Jezus op zijn troon? U zult hem zien. Alle ogen. Hoe precies weet ik niet. Het zal zo alles overtreffend zijn. In heerlijkheid. In majesteit, onze ogen zullen naar hem toegetrokken worden, kan niet anders. En als laatste oordeel, dat betekent er is geen hoger beroep mogelijk. Wat dan uit de mond van de Heere Jezus gaat, die het oordeel van zijn Vader gekregen heeft, dat is definitief. Dan zullen, wat een momenten, als je denkt bij de schapen te horen, en je hoort dat je een bok bent. Een definitief moment als de wegen voor eeuwig uiteen gaan. Nooit meer terug. Nooit meer een preek. Nooit meer een aanbod. Nooit meer genade. Nooit meer de liefelijke nodiging van de Heere Jezus. Nooit meer een ernstig woord tot ons gesproken, tot ons behoud. Nooit meer. Voorbij. Definitief. Voorbij. Daar te staan. Op die hemelse rechtbank. Onvoorstelbaar. Zij die niet wilden komen voor de rechtbank van het evangelie moeten komen op de jongste dag voor zijn rechtbank. Dan zal Christus de schapen van de bokken scheiden. Wat betekent dat? Wel, in de eerste plaats dit. Er zijn straks maar twee groepen. Alle rangen en standen vallen zo dadelijk weg. Twee grote groepen. Alle voorrechten die wij genoten hebben op deze aarde, die zijn er straks niet meer. Het onderscheid tussen koning en bedelaar, rijk en arm, weg. Je bent een schaap. Of je bent een bok. Je wordt aan zijn rechterhand of aan zijn linkerhand gesteld. Maakt niet meer uit wie je was, wat je gedaan hebt. Alleen het ene, het geloof in de Heere Jezus, is alles beslissend. En eigenlijk is dat niet nieuw. Want zoals er daar straks maar twee groepen zijn, zo zijn er ook vanmiddag maar twee groepen. Er zijn alleen maar geredde of ongeredde zondaren. Meer niet. Want ik heb als dominee geen streepje voor boven u als gemeentelid. Een ambtsdrager is niet meer in de ogen des Heren dan geen ambtsdrager. Een man staat niet boven een vrouw. Rijk en arm, het speelt ook hierin geen rol in het koninkrijk der hemelen. Alleen het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. Anders niet. Ken u dat bloed? Bent u gewassen? Bent u gereinigd? Ongeacht wat u op uw kerfstok hebt. Ongeacht wat uw maatschappelijke positie is. Bent u gewassen door dat bloed van Christus? Als je onbekeerd bent, wees dan eerlijk, want er is nog genade. Kom dan, zegt de Heere, en laten we te samen rechten. Hier ben ik, Heere. Ik heb alleen maar zonde, ik heb me vergist. Ik meende dat ik een kind van God was, maar ik ben erachter gekomen dat ik een bok ben. Kan ik zalig worden? Het kan. Kan ik gered worden? Het kan. Maar straks niet meer. Dan is het voorbij. Eeuwig voorbij. God kijkt niet of u wat emoties hebt, wat bewogen bent, wat lieflijk van karakter bent. Bent u een schaap geworden? Dan heeft u zichzelf als een bok leren kennen. Dan heb je leven lang het meeste last van die bokkige natuur. Je kunt de duivel wel overal de schuld van geven, maar de bok van binnen is de grootste lastpost. Dan zal de Heere Jezus de schapen van de bokken scheiden. Heeft nog een betekenis. een heerlijke betekenis. De schapen zullen nooit meer last hebben van de bokken, nooit meer. O, die bokken, die zullen niet nalaten wat ze kunnen, om het de schapen te benauwen. Ze zullen met hun stotige horens proberen om de schapen pijn te doen. En het is Gods wijsheid om de schapen en de bokken tezamen te houden hier op deze aarde. Net als die kwade en die goede vissen in dat net. En naarmate de dag van Jezus wederkomst nadert, zal de leefruimte voor de schapen, voor de goede vissen, steeds minder worden. En het zal lijken alsof de bokken de baas zijn, alsof ze voor het zeggen hebben. En ze zullen de kinderen God stoten. Het zal een grote, grote benauwdheid worden. Maar dan die dag waarop Jezus verschijnt in de wolken van de hemel. Hij zal de schapen van de bokken scheiden. Ziet u wat er staat? Hij haalt ze eruit, zijn schapen, zijn lammeren. En hij brengt ze veilig thuis. Dat heeft hij beloofd. Dat heeft hij gezegd. Daarvoor is hij de goede herder. En het zal gebeuren, één voor één. Wat een heerlijke dag. Om bevrijd te worden van die bokken. En niet in het minst om bevrijd te zijn, voor eeuwig bevrijd van je eigen ik, van je oude Adamsnatuur, van het verdorven vlees, nooit meer ik, altijd Jezus en Jezus alleen. Dan zal Christus de schapen van de bokken scheiden. Daar is nog iets. Lees maar mee. En de schapen worden aan zijn rechterhand gesteld, die de lieflijke stem zullen horen. Komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Je kunt je ergeren wat je wil, maar zo is het wel. Bereid de grondlegging der wereld. Hier ligt die diepe gedachte in. Dat God van eeuwigheid een oog op mij gehad heeft. En nu mag ik zijn rijk in. Hij voor mij bereid heeft. Zijn lieflijke stem. Daar is de bruid niet vreemd aan. Hooglied 2. Dat is de stem van mijn liefste. Zo roept ze uit. Die stem die kennen we. Of niet? We hebben zijn stem gehoord. Of niet? Als we de stem van onze liefste horen. Dat is niets anders. Dan dat het woord met kracht en zoetheid in onze ziel zakt. Dat bewaard wordt. Als we de vreugde van het evangelie weer mogen geloven en doorleven. Stem van de liefste. Als hij ons inwijdt in die binnenkameren. In de heilgeheimen van het evangelie. Dat is de stem van de liefste. Als je zijn stem gehoord hebt. Dan zie je er zo naar uit. Om die stem weer te mogen horen. Daarom ben je zo van het woord en van het gepredikte woord gaan houden. Om zijn stem te horen. En elke keer als ik zijn stem hoor, dan is dat een onderpand. Dat ik straks die lieflijke stem zal horen. Komt in. Ik heb hem eerder gehoord. Kom dan. En straks zal ik horen. Komt in. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Komt in. Wat een dag is geen menigmaal bevreesd, zo opgezien tegen de dood, de rechterstoel van Christus, en als het ware voor afgeschrikt, en dan te horen komt in, eeuwig aan lichaam en ziel, thuis te mogen zijn. Beërf dat koninkrijk, dat mijn vader voor u bereid heeft. Maar voor de grondlegging der wereld. Het was voor mij bestemd. Voor mij. Dat zijn degenen die Christus door een waar geloof hebben omhelst. Eeuwige rust. Na al de strijd op aarde. Eeuwig gezelschap der heiligen. Met de engelen. Gods Zoon. God zelf. Al de kinderen van God. Na al die worstelingen. Met de boze wereld. Eeuwig gezicht op Jezus. Na alleen van Hem gehoord te hebben. En alleen Hem door het geloof gezien te hebben. Wekt daar geen heimwee op? Is er geen verlangen om deze wereld vaarwel te zeggen en te roepen, kom Heere Jezus, ja kom haastig. Onze laatste gedachte, blinken als de zon. Daar staat er, zullen wij met grote vrijmoedigheid staan voor het aangezicht dergenen die ons benauwd hebben. Ik ga nog weer even terug naar die tronen. Die grote witte troon. En één voor één komen we daarvoor te staan. En dan zie je daar de schapen. En daar de bokken. We staan tegenover elkaar. En daar kijken Gods kinderen de vijanden in het oog. En de vijanden kijken Gods kinderen daar in het oog. Ik hoop niet, gemeente, dat het straks zo zal zijn. Dat we op die manier elkaar in de ogen zullen kijken. Zie je voor je twee groepen. Maar een derde weg is er niet. En de schapen kijken de bokken in de ogen. Daar staat er. Waar is dat? Dat is in die grote witte troon. Ik zal daar zo volkomen en zo volmaakt met Jezus verenigd zijn. Hier is het dikwijls ongeloof. Hier kan ik het niet bezien. Hier ben ik menigmaal voor mijn vijand bevreesd. Hier hoef ik maar een schimpscheut te krijgen. Of ik loop al weg. Maar daar, zo volkomen verenigd met de Heere Jezus. In zijn troon. Zo één, dat als Christus de wereld oordeelt, de heiligen de wereld zullen oordelen. 1 Korinther 6, weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En dan staat er met grote vrijmoedigheid. Dus Gods kind kan straks de wereldling recht in de ogen zien. Hij durft het. Hij is er niet meer bang voor. Hij staat aan de goede kant. Ik denk dat dat het eerste geheim is. Hij staat aan de goede kant. Want dat te weten, dat geeft mij ook nu vrijmoedigheid. Om de wereld recht in de ogen te zien. En hen liefelijk. Bewogen oordeel aan te zeggen. Maar op die dag, met grote vrijmoedigheid staat er. Staan voor het aangezicht dergenen die ons benauwd hebben. Denk aan de kinderen van God in de 80-jarige oorlog. Denk aan de Waldenzen, die zo vreselijk vervolgd zijn. Denk aan al dat bloed van de Schotse kerk, dat vergoten is door de vijanden. Wat hebben ze menigmaal in de benauwdheid geroepen. En daar te staan, met grote vrijmoedigheid, daar is de scheiding definitief. Daar zijn ze zo één met Jezus. Daar is dat oordeel zo zuiver, zo doorluchtig. Daar hebben de goddeloos geen schijn van kans meer. Daar kunnen ze geen woord meer uitbrengen. Daar is het voor hen voor eeuwig voorbij. Guido de Bree zegt trouwens nog zo aangrijpend, dat het geweten van de goddelozen hen zullen veroordelen, overwonnen door het getuigenis van hun eigen geweten. Dus dan is het andersom, hè. Dan kijken die bokken naar de schapen. Dan zeggen ze, oh, ik heb dat kind van God uitgelachen. Ik heb het hem benauwd gemaakt. Ik heb hem geprobeerd ervan af te krijgen. En nu word ik er door veroordeeld. Eigen schuld. Ik ga niet vragen, waar staat u straks? Maar ik vraag nu, waar sta je nu? Want je bent of een volgeling van de Heere Jezus, of een vervolger. Al bedoel je het allemaal nog zo goed. Dan ben je nog zo serieus. Wie niet in Christus is, die is een vervolger van hem. Met grote vrijmoedigheid. Daar zullen wij blinken gelijk de zon, staat er, in het rijk van onze Vader. En dat zien die goddelozen. Daarom al durven ze ook niks te zeggen. Want die heiligen die zullen blinken. Die hebben het kleed aan van Jezus' gerechtigheid. Die zijn volkomen heilig. Ze zijn bekleed met onsterfelijkheid en met hemelse heerlijkheid. Die eerste gemeente daar in Handelingen, daar durfde niemand bij, omdat die mensen zo godvrezend leefden. Daar ging wat vooruit. En zo zullen de goddelozen straks op afstand gehouden worden, omdat de heiligen zullen blinken. En dan is er wel trap en maat. Sommigen zullen meer blinken dan de ander, maar degene die het minste blinkt, zal heerlijk blinken in onverderfelijkheid, gelijk de zon, die onuitputtelijke bron, die zonder duisternis zal zijn. Alleen Gods werk zal daar overblijven. Daar zullen wij komen tot de menigte van de vele duizenden der engelen. Dat is een uitspraak uit Hebreeën 12. En die staat in verband dat wij zullen komen tot die heilige berg Sion. En in Hebreeën 12 betekent dat die heerlijke berg van het evangelie, Sion, alleen maar evangelie, zonder al die wettische vormen van het Oude Testament. En als wij zullen komen tot die berg Sion, dan zal er straks geen geloof meer zijn, maar er zal zien zijn, een onmiddellijk genieten zijn. Dan zal de volheid van het evangelie geproefd worden. En dan zullen we in het gezelschap zijn van die heilige engelen die ook zullen blinken. En van al de kinderen van God, de Zoon van God. Het moet heerlijk zijn. Alleen maar heerlijk zijn. Daar zullen wij met hem heersen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ja, dat zegt het geloof. Amen. Het zal vast en zeker zijn. Wie zegt daar amen op? Of twijfelt u nog? Of weet je eigenlijk wel dat het niet goed zit? Niet geschreven. in het boek des levens. Daar ben je rampzalig. Lees maar mee. Zalig zijn zij die in het boek des levens geschreven zijn. Dan zul je het zien. Dan zul je het ervaren. In de diepste zin van het woord. Kun je dat nu al weten? Of je in dat boek staat? Dat levensboek, dat heeft alles te maken met de Heer Jezus als borg. Het is daarmee ten nauwste verbonden. Kun je nu weten of je uitverkoren bent? Ja, zeggen de Dordtse leerregels. Verschillende maten en trappen, dat is helder. Zwak en sterk geloof, goed, toch? Door een waar geloof in Christus. Heeft het zien op Jezus uw hart wel zo ingenomen? Nooit meer iets anders begeerde te zien. En heb u daarom verdriet, omdat uw ogen nog zo vaak op iets anders zien dan op de Heer Jezus, is een schoonheid. Zalig zijn zij die in het boek des levens geschreven zijn. Je zou ook zo kunnen zeggen, zalig, want uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid zien. Dan kun je echt nooit meer je ogen afhouden van het zien op Jezus. Hier nog wel. Hier is dat soms de wolk van het ongeloof. De aanvechting. De beproeving. Daar niet meer. Zalig. Als uw ogen de koning in zijn schoonheid zullen zien. Maar dat betekent ook rampzalig. Als je nog steeds kijkt naar wat de wereld te bieden heeft. Naar de strootjes en de stofjes die op de grond liggen. En aan de gouden kroon. Die in de ziekentroost u meer dan eens onvoorwaardelijk is aangeboden, afslaat. We gaan naar huis. En dat betekent dat we naar die rechterstoel gaan. En aan het laatste oordeel gaan heel wat oordelen vooraf. Sla dat aanbod van genade nou niet af. Stoot het met die bokkige hoornen niet weg. Valt hem nog eens te voet. Opdat u zalig zou zijn. We worden nog genodigd. Maar onbekeerden onder ons spelen hoog spel. Misschien is het de laatste keer vanmiddag.